Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de hele wereld. Als je dit luistert bij een koude kachel kun je dat onderschrijven. Ik wil wel weten wat de geostrategische gevolgen zijn voor het Midden-Oosten. En diezelfde oorlog is voor de meeste Nederlanders een strijd tussen goed en kwaad. Hoe kun je dan verdedigen dat Israël aanvankelijk een redelijk neutrale positie innam? Wat verklaart dat? En hoe is dat inmiddels? Co-host voor deze podcast is vandaag Aaron Frieler. Shalom Aaron.
Shalom Joos.
Hey Aaron, toen de oorlog net uitbrak was jij best wel ontdaan. Ik kwam je hier op kantoor tegen en je liep een beetje met je ziel onder je arm. Nu sleept de oorlog zich naar de volgende fase. Hoe beleef jij dit eigenlijk?
Ja, nog steeds heel erg ontdaan. Maar het is natuurlijk een beetje raar, vind ik tenminste voor mezelf, om die vraag te beantwoorden. Wij zitten hier warm en veilig. En er is daar een gigantische Oekraïnse bevolking die ontzettend veel te lijden heeft. Nu nog wel meer dan een paar dagen geleden. Ik hoor keer op keer dat de vastberadenheid in die bevolking echt heel erg indrukwekkend is. En ik vind eigenlijk dat alleen al een belangrijke reden om alle zeilen bij te zetten om die bevolking te helpen.
Ja, maar als er een oorlog is in, weet ik veel, Afrika of Azië, dan zou dat misschien je minder raken. Is er een component hier die ervoor zorgt dat je persoonlijk ook betrokken raakte?
Nou ja, wel eens in Oekraïne geweest, 3 keer. Veel kennis daar opgedaan. Dus dat maakt inderdaad, laten we eerlijk zijn, toch wel een beetje verschil dan als er een oorlog is in pak een beetje Zimbabwe, waar ik nooit ook maar in de buurt ben geweest.
Dus ook,
ik zeg het heel eerlijk.
De proximity van de oorlog speelt misschien een rol voor jou.
Ja, ik denk dat dat bij veel mensen wel het geval is.
Vandaag is de gast Alex Krijger. Je kunt hem gehoord hebben bij BNR of Radio 1 om geopolitiek te analyseren. Hij is managing partner bij Krijger & Partners en is hier bij ons. Welkom, meneer Krijger.
Dankjewel.
Iets verderop in de podcast gaan we het hebben over Israël. Wat heb je met dat land?
Ja, daar heb ik wel veel mee. Ik heb er als kind ook gewoond in 1974, dus kort na de Yom Kippur oorlog. Mijn vader kwam er heel vaak. Hij was dominee en die was verantwoordelijk voor de relatie tussen Israël en Nederland op kerkelijk gebied. Dus die ging daar bijna ieder jaar heen met jonge mensen, want die wilde altijd die ontmoeting tussen jonge Israëli's en jonge Nederlanders bewerkstelligen. En dus wij zijn daar geweest. We hebben daar 4 maanden gewoond, met ongelooflijk veel plezier. Hele goede herinneringen aan.
Oké, we gaan het zo meteen hebben over de effecten van de oorlog op de regio. Laten we maar gelijk erin duiken, vind je niet?
Heel goed.
Jalla. Een hele brede vraag om mee te beginnen. Welke invloed heeft deze oorlog op het zogenaamde speelveld in het Midden-Oosten?
Ja, dat denk ik wel veel. Kijk, Biden heeft natuurlijk, de Amerikaanse president, het vaak gehad over de grote tegenstellingen in de wereld tussen democratie en autocratie. Het zijn natuurlijk grote woorden. Het is ook weer niet zo dat iedere democratie nou een voorbeelddemocratie is. Hè. Niet ieder land is Finland en Noorwegen. Maar toch is er een verschil tussen een land wat gekozen, waar de leiders gekozen worden door het volk. En waar dat op een hele andere wijze gebeurt, zonder eigenlijk inbreng van de burger. En dan zie je dat wereldwijd Rusland, China, Iran daarin denk ik de belangrijkste spelers zijn binnen die autocratieën. Die hadden de winst duidelijk mee enige tijd. Democratieën waren vooral met zichzelf bezig. Denk aan de onderlinge polarisatie in die samenlevingen. Dus wat er nu in de Oekraïne is gebeurd, ja, ik zie dat toch vaak als de 9-11 voor Europa. 24 februari was echt een keerpunt in de Europese geschiedenis, denk ik. We zijn met z'n allen heel erg wakker geworden. We zijn ongelooflijk naïef geweest. En dat betekent denk ik ook iets voor onze relatie met landen in het Midden-Oosten. Denk met name aan Iran, maar ook andere landen daar. En ook onze verhouding ten opzichte van China. Dus in die zin is het gaat veel breder dan alleen de Russische invasie in de Oekraïne. Dit heeft een geopolitieke implicatie. En de Amerikanen, de Britten hebben dat denk ik vanaf dag 1 heel goed doorgehad. En bij ons heeft dat een tijdje geduurd.
Dus een van de kritiekpunten die ik hoor op dat Europees strategische denken of het ontbreken daarvan, is dat Europeanen veel te weinig bewust zijn van hun steeds meer beperkte rol eigenlijk in de gang van zaken in de wereld. Dat soort stemmen hoor je in, in Zuid-Azië, Oost-Azië, waar inmiddels natuurlijk veel en veel meer mensen wonen. Hoe dan ook, voor ons was het een 9-11 momentje, zegt u. Hoe was dat dan in het Midden-Oosten? Was het daar ook op een of andere manier een 9-11 momentje? In Cairo, in Riyadh, ik noem maar iets.
Ja, ik denk dat voor landen buiten de westerse wereld toch wel een beetje ingewikkeld is ten aanzien van hoe ze dit moesten duiden. Denk aan landen ook wat verder weg, India en Indonesië, die wat dat betreft toch een beetje afwachtende positie innamen, wat meer neutraal. En dat kan je heel goed verklaren vanuit de geschiedenis. Dus vanuit het Westen is er flink gemopperd op landen die ik niet noemde, India en Indonesië, et cetera, dat ze niet vol meededen. Maar ik snap dat wel. En dat geldt ook voor landen in Afrika. Denk aan hun geschiedenis. We hebben als Westen natuurlijk niet altijd ons even netjes gedragen daar. En dat geldt met name ook voor de Europeanen. Dus je kan niet ineens verwachten dat ze dan vol met je meedoen. En dat geldt denk ik ook vanuit het Midden-Oosten, dat men toch wel heel erg daarnaar heeft gekeken, naar die oorlog. Van, ja, hoe ontwikkelt dit zich? En dit is niet iets wat alleen tussen twee landen is. Dit is veel groter. Dus ik denk dat iedereen in die landen, burgers, regeringen, bedrijven, toch wel even enige tijd nodig hebben gehad om te denken, ja, hoe moet ik me hiertoe verhouden? Maar dat er ook, wat dat betreft voor hun, dat het een gamechanger is, ja, dat lijkt me evident.
Je had het net over de blik van Biden. Hè? Het narratief wat hij probeert de wereld in te slingeren is, zeg maar, de democratieën versus de axis of evil. En daar zit er weer van alles tussen. Een beetje een soort koude oorlog retoriek bijna van de democratieën tegen de communisten. In hoeverre neem jij dat over? In hoeverre zie je de wereld ook zo?
Ik denk dat Biden gelijk heeft dat er echt mondiaal iets aan de hand is tussen democratieën en autocratieën. Het verhaal dat de Chinezen een alternatieve wereldorde willen. Afscheid nemen van wat heet de Washington Consensus. Dus na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen gedacht, oké, dus nu de tweede keer dat we de Europeanen helpen. Ze helpen te bevrijden. Overigens hebben de Russen daar heel veel aan gedaan ook. En daar nooit eigenlijk de waardering en het respect voor gekregen. Die ze wel verdienen als volk, de leiding. En dat speelt weer een rol met de huidige oorlog met Oekraïne, denk ik. Maar ja, ik deel die analyse, omdat ik denk dat de democratie veel kwetsbaarder is dan we allemaal denken. Veel fragieler dan we denken. Zeker in deze tijd, waarin toch het vertrouwen tussen burgers en overheden beperkt is. Dat is niet een klein groepje. Dat is veel groter dan we denken. En dat speelt niet alleen in Nederland. Dat gaat veel verder. Kijk naar verkiezingen in Italië, in Zweden, et cetera. Dus er moet niet al te veel gebeuren voordat dat sociaal contract nog verder gaat breken. En dan is het ongewis welke kant het op gaat. Dus ik denk dat het heel goed is dat hij benadrukt het belang van opkomen voor je eigen waarde als democratie. En we zijn niet heilig, hè? Dat zei Churchill al. De minst slechte vorm die je kan bedenken. Maar dat er iets fundamenteel aan de hand is. En dat het echt veel verder gaat dan we soms denken. Dat is iets in Europa wat we heel moeilijk kunnen begrijpen. Kijk, wat de Chinezen gewoon doen. En daarin worden ze dus wel gesteund door Rusland en Iran en een paar andere landen. En soms ook wel vanuit Afrika, Latijns-Amerika. Is dus dat ze gewoon vinden dat die wereldorde zoals die nu bestaat, met de VN, met de IMF, met de Wereldbank, met al die internationale organisaties, ook de hele internationale rechtsorde, daarvan zeggen ze wat waar is, dat die met name door de Amerikanen is neergelegd over de wereld heen. Nou, wel met steun van heel veel landen overigens. En daar willen ze vanaf. En ze willen naar een ander systeem toe. Meer multipolair, meer bipolair. En dat is eigenlijk het meest linken. Dat de Chinezen gewoon echt een alternatief model willen neerleggen. En eigenlijk voor alles een variant voorbrengen. En daarin door best wel veel landen gesteund worden. Al zie ik de steun wel wat afbrokkelen. Dus in die zin denk ik dat ook wel heel veel landen ze realiseren van ja, nou vol de Chinezen te steunen, dat is eigenlijk helemaal niet in ons eigen voordeel. En dat zie je bijvoorbeeld in Afrika, waar ze in eerste instantie de Chinezen verwelkomden, in tegenstelling tot de Europeanen. De Chinezen stelden geen moeilijke vragen over mensenrechten. Maar goed, bleek dat al die steun natuurlijk gebaseerd was op leningen. Ja, die kan je nu niet betalen met een tegenvallende economie. En dan wordt het ingewikkeld. En dan ben je vliegveld kwijt, dan ben je haven kwijt, want dat is allemaal Chinees.
Ja, en in het Midden-Oosten? Ja. Want
ja, dat is denk ik hetzelfde. Dus ik denk dat men het gevoel heeft in het Midden-Oosten, burgers, en bij regeringen is dat altijd wat ingewikkelder verhaal, dat ze nu ook een beetje moeten kiezen. En dat was natuurlijk in de tijd van de Koude Oorlog ook. Uiteindelijk denk ik wel dat je gewoon drie opties hebt. Je hebt natuurlijk gewoon de volle steun aan de Westerse coalitie. Je hebt steun aan China en de wens van China om een alternatief model neer te leggen over de wereld, wat dus autocratisch is, gesteund door met name Rusland en Iran. En dan heb je toch ook wel iets in het midden. En ik denk dat we met z'n allen wel iets meer respect en ruimte moeten bieden, vooral als Europeanen, aan die derde variant. Want het is gewoon te naïef om te denken dat iedereen ineens helemaal achter de Amerikanen en de Britten gaat staan. Want zo werkt het niet. En overigens in Europa staan we ook niet vol achter de Amerikanen en de Britten. Het is allemaal een beetje woorden. En als je naar de daden kijkt, is het altijd een beetje minder. Dus ik denk wat dat betreft dat er in het Midden-Oosten ook gewoon heel veel ruimte is om daar nog eens even heel goed naar te kijken. En ik zou liever hebben dat er steun is in het Midden-Oosten van burgers, van bedrijven, van overheden voor bijvoorbeeld de lijn India-Indonesië. Dan ben je maar iets meer op afstand dan dat ze natuurlijk achter die Chinese, Iraanse, Russische positie gaan staan.
Ja, en kun je dat iets concreter maken? Aan welke landen denk je dan die waarvan je zegt, nou, die zitten er een beetje tussen het Chinese model en het Amerikaanse model?
Ja, ik vind bijvoorbeeld de Golfstaten, als je heel goed kijkt naar de winnaars en verliezers op dit moment van de oorlog, van de Russische oorlog in de Oekraïne. Als je gewoon puur naar de feiten kijkt, de cijfers, ja, dan hebben de Golfstaten, kan je wel de winnaars noemen. Die hebben flink verdiend aan alle opbrengsten op het gebied van fossiele energie. Nou, enerzijds is dat logisch, begrijp ik. Aan de andere kant kan je ook wel afvragen, ja, is dat nou allemaal zo handig en verstandig? We komen op voor de waarde van democratie, mensenrechten, rechtsstaat in Oekraïne. En ondertussen als Europeanen vliegen we ons wezenloos naar Afrika en naar de Golfstaten en andere landen om daar zoveel mogelijk gascontracten nu te regelen. Een beetje dubbel. En dus ja, in die zin denk ik dat het is begrijpelijk dat dat tijdelijk is. Maar je moet duidelijk maken, denk ik, dat het tijdelijk is. Je moet, denk ik, de niet-democratische regimes in het Midden-Oosten, moet je niet het gevoel geven dat ze nou onze nieuwe vriendjes zijn. Dat lijkt me nou niet zo handig. Ik denk dat het gewoon wat er eigenlijk gebeurt in Europa. We zijn super naïef geweest. We zijn verslaafd geraakt decennia aan fossiel. En dat durf ik wel te zeggen. Ook heb ik 15 jaar op Shell gewerkt. We moeten daar van af. We moeten daar versneld van af. Vinden we niet fijn. Het is een soort cold turkey. Ik heb het gelukkig nooit hoeven doen. Maar een cold turkey is geloof ik niet fijn om een versneld
Cold
verslaving.
Turkey, cold turkey is direct afkicken.
Direct afkicken. Nou, dat doet dus pijn. Dat is heel vervelend. Dat wil je helemaal niet. Maar het goede nieuws is, als je het doet en als je het echt doet, dan is er perspectief en dan heb je een positief verhaal naar de toekomst toe. En dat zie ik voor Europa ook. En dat zie ik in principe ook voor landen in het Midden-Oosten. Maar dan moet je iets verder durven kijken dan de korte termijn.
Ja. Nou, mooie inzicht. Dank hiervoor. Over die effecten van de oorlog in de regio. De Russen zijn natuurlijk heel veel bezig nu met het front in de Oekraïne. En wat ook echt letterlijk een front is, wat ik soms wel echt bizar vind.
Ja, super groot qua afstand.
Super groot, dus, maar ook heel soort van de vorige eeuw. Voor
mij gezien. Tweede Wereldoorlog achter het
afreden. Ouderwetse oorlog eigenlijk. Ja.
Ja. En als je daarmee bezig bent, dan ben je misschien minder bezig met het Midden-Oosten. Want de Russen waren actief in de Caucasus, maar ook in Syrië bijvoorbeeld. Ja. Zie je ze daar minder actief worden in de toekomst of nu al?
Nee, dat denk ik dus niet. Dus het gekke natuurlijk met Rusland is, het is een beetje onaardig gezegd, maar het is de Benelux met kernwapens. Dus het heeft een omvang van de economie van de Benelux. Best wel wat, maar ook niet heel veel. Het grote probleem is, ze hebben heel veel kernwapens.
Niet genoeg om echt een wereldmacht te zijn, nee, weten wij als Nederlanders.
Kijk, Obama heeft natuurlijk wel eens gezegd over Rusland, het is regionale macht. Nou, dat kwam niet zo leuk. Maar het is wel waar. Het is gewoon, het is geen China. Het is een relatief kleinere economie, waarvan wij ons enorm afhankelijk hebben gemaakt.
Ze hebben kernwapens en dat maakt ze
groot en sterk. Mm-hmm. Ja. En daarom is het dus ook heel goed dat het Westen duidelijk maakt dat dat een rode lijn is. En dat er niet zoiets als kleine kernwapens of grote kernwapens.
Je hebt tactische kernwapens. Ja. En daarin, want we zeggen wel eens dat het Russische kernwapen of een Russische nucleaire arsenaal het grootste is ter wereld. Dat komt ook omdat ze die tactische, strategische kernwapens veel minder hebben afgebouwd als bijvoorbeeld de Amerikanen.
Ja, maar ik ben het altijd wel erg eens met de militaire strategen en analisten die zeggen, we moeten echt ophouden over te praten in kleine en grote kernwapens.
Het is allemaal te groot.
Tactisch en strategisch, het is allemaal nucleair. Een kernbom is gewoon een kernbom.
Ja, maar er zit wel wat tussen een H-bom en een...
Jawel. Maar uiteindelijk heb je altijd te maken met de
nucleair. Maar in alle gevallen zal gewoon dusdanig een
is er een fallout?
Verandering van deze norm zijn. Ja.
Absoluut.
Kunt u ons daar iets verder over meenemen met toestemming van Jos? Want dit is misschien een beetje een zijstraatje, maar het hele idee van die afschrikking, van het ervoor zorgen dat of het Rusland ertegen waarschuwen dat ze potverdorie niet ook maar wat voor kernwapen dan ook gaan gebruiken. Deel van het idee is natuurlijk dat die norm van het niet gebruiken daarvan, dat die bewaard blijft. En dat andere dictators of landen die kernwapens hebben niet op het idee komen om met hetzelfde te gaan lopen dreigen. Hoe kijkt het Ayatollah-regime bijvoorbeeld hiernaar?
Nou, ik denk dat daar enorm naar gekeken wordt. En dus hoe stevig zijn we echt als Westen in wat we zeggen, wat onze rode lijnen zijn. Denk terug aan Obama met Syrië. Die rode lijn van hem was niet zo rood. En dat is niet alleen een probleem geweest voor het Midden-Oosten.
Dat leg ik heel even uit, hoor. Obama zei eigenlijk tegen Assad, zodra je chemische wapens gaat gebruiken, dan ga je een rode lijn over en dan grijp ik in met boots on the ground. En dat is niet gebeurd.
Dat is niet alleen enorm pijnlijk geweest voor mensen in het Midden-Oosten, maar er wordt wereldwijd naar gekeken. En zo geldt dat trouwens ook in het verleden met de invasie die al in 2014 is begonnen van de Russen richting de Krim en de Donbass, want die oorlog is eigenlijk al 8 jaar oud. Ik was toen in Singapore voor mijn werk en ik zal nooit vergeten dat men daarnaar keek van hoe gaat het Westen reageren en we reageerden eigenlijk helemaal niet.
Beetje flutjes.
Beetje boomba en wat sancties hier en daar, Minsk-akkoorden. Het stelde uiteindelijk natuurlijk allemaal niks voor en daarna gingen we over tot de orde van de dag en legden we een mooie nieuwe pijpleiding aan, Nord Stream 2.
En waren we weer bezig, zoals je eerder zei, met onze eigen democratie en onze eigen...
Met onze eigen dingen.
Ja.
Ja. Maar goed, als je dan praat over nucleair, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat, ja, zeg maar een beetje de hardliners binnen de westerse gemeenschap, dus met name de Amerikanen en de Britten, maar toch ook de Europeanen, dat die heel duidelijk maken, nucleair is nucleair. Er werd hier en daar wel een beetje gewiebeld in de analyses, merkte ik. Maar toen hebben de Amerikanen, denk ik, met name ook heel erg duidelijk gemaakt, dat is dus een knalrode lijn. Ook als dat dus relatief iets is wat ons misschien niet aan Hiroshima doet denken. Maar nucleair is nucleair. Het heeft gewoon een fallout en een enorme impact.
Maar nucleair is nog niet chemisch.
Nee, maar ik denk wat de Amerikanen met name bedoelen is een massavernietigingswapen. Dus ik noem het maar klassieke ABC, atoom, biologisch en chemisch. Die drie moeten de Russen in de Oekraïne niet gaan gebruiken, want dan hebben ze gewoon een probleem. En dus ik denk dat daar heel erg naar gekeken wordt vanuit het Westen, maar met name ook naar aanleiding van jouw vraag, Aron, is natuurlijk in het Midden-Oosten en ook elders in de wereld. Denk aan China, Taiwan, denk aan Iran in het Midden-Oosten. Ja, daar kijkt men denk ik heel erg naar wat zijn de daden van het Westen, als het er echt op aankomt. En uiteindelijk zullen we het zien, als het onverhoopt toch een keer gebeurt, hoe klein het ook is. Klein is helemaal niet klein.
Tussen haakjes, ja.
Ja, ik ben altijd wel erg bevreesd dat als het een beetje ingewikkeld is, een beetje grijs gebied, en dus niet een echt kernexplosie zoals we die natuurlijk herkennen van Hiroshima en Nagasaki, dan vrees ik soms het scenario dat dan bijvoorbeeld de Franse president en de Duitse bondskanselier in het vliegtuig stappen naar Moskou en zeggen, ja, dit moet je dus echt niet nog een keer doen.
Nee, nu is het klaar.
Nee, maar als dat gebeurt, dan stelt natuurlijk artikel 5 geen klap meer voor.
Ja, oké, dus eigenlijk wat je zegt is, Iraniërs kijken naar de reactie van het Westen als Rusland op zo'n soort grijs gebied of over een lijn gaat, om te kijken wat zij kunnen doen. Net zoals de Chinezen keken naar de invasie van de Russen en de westerse reactie erop, omdat zij Taiwan willen bezetten.
Het gaat allemaal om het testen van het Westen. Allemaal testen van het Westen. En dat hebben de Amerikanen feilloos door. Bij ons heeft het een tijdje geduurd. Met andere woorden, ik ben ervan overtuigd, we hebben er allemaal niet bij gezeten. We gaan er ooit, denk ik, hele mooie BBC-documentaires overzien over een paar jaar van anderen. Maar ik denk dat Xi Jinping aan de vooravond van de winterspelen tegen Poetin heeft gezegd, want ze hebben elkaar heel vaak ontmoet. Oké, nou, ga maar door. Want ik ben ervan overtuigd dat Poetin, de grote broer China, heeft geïnformeerd over de aanstaande invasie.
Ja, dus dan is die oorlog een soort testcase.
Ja, en dat de Chinezen hebben gezegd, nou, je doet je best maar. Maar ik denk een paar maanden later werd wel duidelijk dat de Chinezen ook openlijk hebben gezegd van, dit gaat niet helemaal zo goed. En met name India speelt daar weer een cruciale rol. Die heeft dat ook openlijk voorgebracht. Toen mocht er een tandje bij. Nou, dat hebben Russen gedaan. Die hebben volgens nog veel meer burgerdoelen geraakt en nog massiever ingegrepen. Maar steeds dus niet gelukkig over de rode lijn gaan. Ik ben ervan overtuigd, we hebben er niet bij gezeten, ben overtuigd, Xi Jinping en Modi, premier van India, tegen Poetin hebben gezegd, de rode lijn is voor ons een keiharde rode lijn. En dan is het echt over en uit met de steun voor jouw regime. Dus nou, laten we hopen dat dat het geval is.
Precies, laten we dat hopen.
Ja, maar ik ben er wel van
enigszins.
We weten het niet.
Omstandigheden.
Ja, nee, we weten het allemaal niet. Maar als je terugkijkt bijvoorbeeld naar Cuba-crisis, oktober 62, dichterbij zo'n confrontatie zijn we gewoon niet geweest. Dit moment, toen was het heel dichtbij, een echte confrontatie tussen het Westen en de Russen. Maar toen liepen er achter de schermen allemaal lijntjes. Dat noem je backchannels. En mensen als Jaap de Hoogscherver en anderen hebben er ook heel vaak op gewezen bij deze oorlog, dat dat super belangrijk is.
Ja, hou communicatielijnen open.
Hou je lijntje achter de schermen open, waardoor je de ander niet vernedert en waardoor je iets biedt.
Chinezen zouden zeggen, bouw een gouden brug.
Ja, dat is het. Ja, maar die gouden brug naar Poetin moet niet te groot zijn.
Even terug naar Iran, want we gaan naar China en we gaan naar het Caribisch gebied.
Ja.
Terug naar het Midden-Oosten bedoel ik. Over Iran, hoe zie jij Iran bewegen Nu de oorlog echt een fase verder komt. We weten bijvoorbeeld dat zij drones hebben geleverd.
Absoluut.
Wat betekent dat?
Nou, dat betekent natuurlijk heel veel. Want als je dus heel plat kijkt naar de oorlog in Oekraïne, de Russische oorlog in de Oekraïne. En als je het nou even probeert groter te maken dan alleen dat het de Russen zijn, de Oekraïners, die daar tegen elkaar vechten. En dan vervolgens kijken naar alle steun vanuit landen in de wereld. Met name is naar de wapensystemen. Als je nou kijkt naar militair materieel, dan zie je dat op dit moment dat er gewoon militair materieel van Amerikanen schiet op militair materieel van Iran en andersom. Turks materieel, misschien zelfs materieel, militair materieel uit Noord-Korea.
Turks materieel aan welke kant?
Ja, in principe aan de Oekraïnse kant. Ja. Maar dus westerse steun, militair materieel gezien, in Oekraïne, wat gewoon strijdt tegen Russisch materieel, maar ook tegen militair materieel uit Iran. Dus in die zin, zou je het een proxyoorlog mogen noemen? Ja, ik denk het wel. Je mag echt wel historische vergelijkingen trekken. Denk terug aan bijvoorbeeld de Spaanse burgeroorlog. Moeide ook de hele wereld zich op dat moment mee. En dat is nu natuurlijk ook het geval. Maar dat was natuurlijk in Syrië ook. En dat is in Jemen ook. Alles in iedereen bemoeit zich mee. En uiteindelijk worden de burgers natuurlijk het grote slachtoffer. Dus de rol van Iran is daar heel belangrijk. Het regime daar, wat natuurlijk zwaar onder druk staat door allerlei economische en andere problemen in het land zelf. Sancties werken wel degelijk. Hè. We denken wel, sancties werken niet. Nou, nu werken dus wel. Kijk naar Iran. Maar het regime ontleent natuurlijk zijn legitimiteit, met name ook aan massieve verzet tegen de Verenigde Staten en Israël.
Het regime in Iran.
Ja, het regime in Teheran. En in die zin zullen ze natuurlijk de Russen blijven steunen. Maar die liefde onderling is helemaal niet zo diep. Je noemt dat in het Frans noem je dat force profonde. Historisch gezien is die relatie tussen Russen en Iran helemaal niet zo ontzettend diep en geweldig fantastisch. Dus dat is allemaal fragieler dan je denkt. Op dit moment hebben ze elkaar nodig. Maar ik sluit niet uit op een bepaald moment dat als er, wat we allemaal hopen, op een bepaald moment een regime change zou plaatsvinden in Iran, heb je natuurlijk een hele andere realiteit.
Even terug naar dat aspect van proxyoorlog in Oekraïne. Er zijn inderdaad allerlei wapensystemen uit de hele wereld die opeens tegen elkaar worden ingezet. Maar uiteraard zijn de inlichtingendiensten ook heel druk te kijken van wat moeten we hier nou aan verbeteren en wat heeft de vijand eigenlijk allemaal te bieden. Ja. Nu, de rol van Israël, en daar komen we straks natuurlijk nog meer op, is een beetje controversieel geweest. Want Israël heeft zich geprobeerd een beetje op de vlakte te houden. Het Iron Dome systeem bleek dan later, dat was misschien toch niet zo handig voor Oekraïne, maar daar was Zelensky een beetje mopperig over, dat ze die maar niet wilden leveren. Maar ik vraag me af, is Israël niet inmiddels achter de schermen ook Oekraïne steeds meer aan het steunen, juist vanwege die Iraanse wapens die daar gebruikt worden? Omdat zij natuurlijk ook willen weten van, hé, wat heeft onze grote vijand te bieden en wat moeten we er tegenover stellen om dat onschadelijk te maken?
Ja, steun kan je op verschillende manieren geven. Je kan steun geven moreel, daar zijn de Europeanen heel goed in. Dat is namelijk ook best wel goedkoop. En vervolgens heb je natuurlijk ook steun militair, wat de Amerikanen en de Britten met name doen. En ook financieel, wat de Amerikanen dus twee keer zoveel doen als alle Europeanen bij elkaar. Terwijl het ons continent is en onze toekomst.
Ik proef hier een beetje kritiek.
Nee, enorme kritiek. Kijk naar wat de Fransen vanaf dag 1 tot nu hebben uitgegeven aan daadwerkelijke financiële, humanitaire, militaire steun in de Oekraïne. Nou, dat is
en de Duitsers.
Ja, maar geldt ook voor Genant. Nederland toch?
Dat ja, wij zitten ook geloof ik op 500 miljard. Dus... Maar er gebeurt wel iets vanuit Nederland. Maar ik vind met name Frankrijk, Duitsland nemen niet de verantwoordelijkheid die ze als de grootmacht in Europa zouden moeten.
Terug naar de vraag van Aaron.
Nee, maar dat is wel heel belangrijk. Sorry, de vraag van Aaron.
Yes. Nee, een belangrijk intermezzo.
De steun van Israël.
Ja, maar ik begrijp dat wel. Ja,
naar
maar dat
aanleiding is, van de Iraanse
het is gewoon, ik vind, het is gewoon niet aan ons Europeanen om tegen de Israëli's te zeggen, god, het mag allemaal wat meer. Kijk, vormen van steun, langzamerhand tijdens die oorlog hebben de Israëli's wel degelijk een steun uitgesproken voor de Oekraïne. Denk ook aan diverse resoluties, et cetera, stemmingen in de VN. Hebben ze zich niet onthouden. Dat is gewoon openlijke steun voor Oekraïne tegen Rusland. Maar als je kijkt natuurlijk historisch en naar de positie van Israël in het Midden-Oosten. Het feit dat ze natuurlijk toch steeds natuurlijk enorm kwetsbaar zijn, bedreigd worden. Dan kan, en denk ook aan wat er in Syrië gebeurt. De rol van de Russen daar nog steeds. De rol van Iran. Dan kan ik me wel enorm voorstellen dat Israël vanuit nationaal veiligheidsoogpunt voorzichtig moet zijn. Ja. En dat is totaal niet aan ons is als Europeanen. Om daar maar ook maar het enig vingertje of wat dan ook naar te wijzen. Want wie zijn wij om dat richting Israël te doen?
Eens,
ik denk, ik vind het dapper van de Israëlische regering dat ze gewoon toch openlijk steun durven geven aan Oekraïne. Terwijl dat ze eigenlijk qua veiligheid al pijn doet. Want ze hebben natuurlijk de Russen nodig voor de afstemming van militaire operaties in Syrië.
Nee, dat is een heel belangrijke context om te noemen, maar dat is niet 100% wat ik bedoelde met mijn vraag, want wat mij triggerde was uw opmerking over Xi en Modi, die dan achter de schermen vermoedelijk heel duidelijk toch nog een rode lijn hebben aangegeven. Maar goed, dat was achter de schermen, dus ik vind het zo interessant dat u bent geopolitieke analist, professioneel, heeft dat soort inzichten. Dus ik vroeg me af of u misschien iets een vergelijkbaar inzicht heeft over echt heel concrete nu militaire intelligence, zeg maar, steun van de Israëli's aan Oekraïne. Iets wat wij vermoedelijk niet weten.
Nee, we kunnen het allemaal op dit moment niet bewijzen, maar ik ben ervan overtuigd dat Israël bijdrage levert aan inlichtingen, apparaat, systeem, et cetera, van Oekraïne.
Ja, want de inlichtingenpositie van de Oekraïne is
ijzersterk.
Heel erg goed, dus dat komt ergens vandaan.
Het is een beetje flauw om te zeggen, want dat is niet zo. Maar als je kijkt naar wat de Oekraïners hebben gepresteerd in de afgelopen maanden, dat is natuurlijk super dapper, met name van de bevolking. Ook al die jongens, al die mannen die keihard hebben gevochten. Hoe ze de moed erin houden, doorzettingsvermogen. Zij vechten de oorlog. Maar de steun van het Westen is massief. Niet alleen moreel, maar ook in sancties en wapens. Maar vergis je niet, de steun op het gebied van inlichtingen is enorm. En dan praat je niet over alleen de Amerikanen en de Britten. Ik ben ervan overtuigd dat de Turken ook een bijdrage leveren. Want die vinden het natuurlijk ook helemaal niet fijn wat de Russen allemaal aan het doen zijn. Maar goed, die houden ook een positie openlijk een beetje anders dan dat ze in daadwerkelijk doen. Toch te proberen uiteindelijk ook naar een oplossing toe te komen. En ik ben ervan overtuigd dat Israël met de enorme kennis die ze op dat gebied hebben ook hun bijdrage zullen leveren tijdens deze oorlog. Ben ik van overtuigd.
Ja, en een mogelijke mediator, die komt misschien wel uit het Midden-Oosten. Ik kom erop omdat je het over Turkije begon. Die wierp zich eigenlijk vanaf redelijk het begin al op. En nu ook kort geleden de Emiraten. We nemen dit op vroeger dan dat we hem uitzenden, maar toch. Zie je een mogelijke mediator uit het Midden-Oosten komen? Omdat dat wat neutraler terrein is?
Ik denk in een bijdrage, in een bredere bijdrage. Dus ik verwacht op een bepaald moment wel dat er zijn natuurlijk heel veel scenario's denkbaar hoe deze oorlog ooit zal aflopen. Ik vrees dat het nog even gaat duren. Er zijn oplossingsrichtingen die denk ik absoluut niet goed zijn. Denk aan een soort verdrag van Versailles 2, waarin je dus niet alleen de Russen hard aanpakt straks na de oorlog, als ze die verliezen, en ze zullen het verliezen, maar ook het Russisch volk vernedert. Wat gebeurt is met Duitsland na het verdrag van Versailles, daarna krijg je je tik alsnog terug, want dat moet je de Russen niet aandoen en dat verdienen ze ook niet. Je moet niet 144 miljoen Russen de gordijnen jagen. Wat ook niet moet, is een soort tweede verdrag van München, appeasement. Dus op een bepaald moment gaan zeggen, het wordt hier allemaal te ingewikkeld en die oorlog gaat ons pijn doen in Europa. En dan denk ik, nou, doet echt pijn in Oekraïne. Dus het is de grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dus ja, dat doet het maar een beetje pijn. En dan moet je de burgers die daar last van hebben, de bedrijven in Europa, gewoon goed helpen.
Want ja, maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is, waar komt die mediator van?
Het wel.
Kan het midden
Turkije. Ik denk, het is niet de modeldemocraat, Erdogan, laten we eerlijk zijn. Nee. Maar hij heeft natuurlijk vooral een eigen agenda. Dat is natuurlijk 2023 de verkiezingen. Waarin hij natuurlijk de geschiedenis in wil gaan als zeg maar de ware opvolger van Atatürk. Dus die mediatorrol, die kingmakerrol, die past hem wat dat betreft ook ontzettend goed. Ik denk dat hij een hele belangrijke rol kan vervullen in dat er in ieder geval iets gedeescaleerd wordt. En de-escalatie is iets anders dan appeasement. Dus nee, ik zie daar echt wel een rol voor Turkije. En er kunnen een aantal andere landen bij helpen. De golfstaten heb ik met bedenking. Ik heb wel echt moeite met de positie van Saudi-Arabië. De Amerikanen zijn daar toch een beetje dubbel in geweest de afgelopen maanden. Die hebben het een en ander gevraagd ook, qua steun, niet gekregen. En ik denk dat we dat best wel mogen onthouden.
Oké, we waren al een beetje begonnen, stiekem, door de vraag van Aaron. Dat is heel goed, vormt een mooie teaser voor het volgende blokje. Want dan gaan we het namelijk verder over de rol en de positie van Israël in de Oekraïne-oorlog hebben. Maar is het tijd voor een korte intermezzo. We hebben via onze socials luisteraarsvragen opgehaald. Deze keer konden mensen die gewoon typen. En dus kan ik ze gewoon voorlezen. Mm-hmm. Tobias, -0172. Nu krijg je social namen. Die vraagt het volgende. Klopt het dat Israël een aanzienlijk neutrale houding aanneemt dan andere landen?
Ik denk niet dat het neutraal is. Neutraal is zoals bijvoorbeeld Indonesië dat doet. Of India. Dat is relatief neutraal. Nee, de steun van Israël voor Oekraïne is er. Maar je kan niet meer van ze vragen, denk ik, dan ze op dit moment geven. Want dan raakt het gewoon heel simpel de basis, de nationale veiligheid van Israël zelf. En dat is niet aan ons, denk ik, om meer van ze te vragen. Dus ik vind ze eigenlijk niet neutraal. Nee, ik denk dat ze gewoon hun best doen om de Russen niet helemaal zich tegen zich in het harnas te jagen. Met het oog op ook de relatie die ze met de Russen hebben ten aanzien van Syrië, het gevaar van Hezbollah, Hamas, noem alles maar op. En gewoon wetende dat Rusland een belangrijke positie heeft in het Midden-Oosten. En dat is heel erg geopolitiek. Dat is heel erg die combinatie van internationale politiek en geografische factoren. Denk aan Warme Haven, Syrië, et cetera. Dus nee, meer kan je niet verwachten, maar het is niet neutraal, vind ik.
Even Warme Haven, daar bedoelt u mee warm waterhaven. Want de Russen hebben van oudsher problemen met de wereldzeeën te bevaren. Ja. Aangezien sommige havens bevriezen, neem die van Moermans. Smit met 3T13 vraagt. Ja. Waarom wil / durft Israël geen Iron Dome te leveren aan Oekraïne?
Ja, dat is een hele gevoelige. Een puur praktische reden is dat de vraag is of dat zinvol is om te gebruiken in de Oekraïne. Want raketten die de Russen met name ook gebruiken vanaf zee, dus Kaspische Zee, Zwarte Zee, et cetera, die zijn lange afstand, kruisraketten, et cetera. Dat is lange afstand, dus dat is echt iets anders dan korte afstand dat je vanuit de Gazastrook krijgt, van de radicalen daar. En de Iron Dome is met name ook echt wel gericht op korte afstands raketten en mortieren. En gewoon wat minder en zeer succesvol. Nou, dat bleek er de afgelopen jaren. Maar echt wel, de vraag is of het echt werkt voor lange afstand. Ik denk wat dat betreft, laat me eerst eens even de Europeanen aanzetten op dat terrein. Die hebben ook wel het een en ander op het gebied van air defense. En ik denk dat de Oekraïne vooral eerst moet kijken naar die steun. Voordat ze gaan kijken naar de Iron Dome uit Israël. Ik denk dat het gewoon een moeilijk verhaal is, gewoon puur technisch gezien, militair. En daarnaast kan ik me ook voorstellen dat Israël terughoudend.
Nou, ik hoop dat je blij bent met dit antwoord. Luc, in ieder geval is het voor mij duidelijk. Laatste vraag door Efraïm. Wat is het verschil tussen Lapid en Netanyahu als het om deze oorlog gaat?
Netanyahu, in ieder geval in woorden en in presentie, zat toch wel dicht in de relatie met het Poetin-regime, denk ik. Ook vanwege nationale veiligheidsredenen. Ook vanwege, laten we heel eerlijk zijn, Israël is een democratie, vanwege wat het volk wil of wat een deel van het volk wil vanuit het parlement. Dus in die zin vertegenwoordigde hij ook denk ik wel een deel, flink deel van wat de burgers in Israël wilden. Ik denk dat Lapid toch echt als centrumpoliticus ook echt wat zich wat onafhankelijker opstelt. En zal de komende jaren natuurlijk ook met de Russen verder moeten, gezien alle ontwikkelingen en dreigingen, spanningen in het Midden-Oosten, wat alleen maar heftiger zal worden gezien de impact rondom fossiel, graan, noem alles maar op. Dus Lapid zal moeten laveren. Maar ik denk dat hij iets meer afstand houdt van het Poetin-regime dan Netanyahu.
Duidelijk, perfect. We gaan dan even een kort blokje in waar je al een gedeelte van hebt beantwoord, namelijk de positie van Israël. Je hebt die net uit de doeken gedaan. Perfect, hoef ik niet te herhalen. Hoe vind je dat er gereageerd is op die positie, internationaal gezien?
Daar is met enigszins vanuit het Westen, ook Europa, deels ook Amerika, een beetje met weinig begrip naar gekeken. Zoals er met weinig begrip werd gekeken naar de positie van sommige Afrikaanse landen, in India bijvoorbeeld. Ja, ik kan dat allemaal wel begrijpen, waarom die landen zich zo hebben opgesteld.
En hoe komt dat dan? Ben jij als jouw functie meer, ja, dat je de positie van zo'n land meer in kan nemen?
Ik denk dat je altijd je moet afvragen, net als dat je een gesprek hebt met een ander persoon.
Juist.
Waar komt iemand vandaan? Ja. Wat zijn zijn of haar waarden, principes, achtergrond? Je hoeft niet overal mee eens te zijn. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je niet alleen als mensen in elkaar weet te verplaatsen. Wat we best wel ingewikkeld vinden in deze tijd. Want we vinden onze eigen mening eigenlijk vaak wel heel erg interessant en belangrijk.
Ja.
We veranderen niet zo snel van positie. En dat geldt denk ik ook voor landen.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want een ander perspectief innemen is iets, ja, wat toch net een stapje verder gaat dan gewoon je eigen narratief rondbazuinen. En daar zijn wij in het Westen best slecht in, want wij snappen niet zo goed, of we zijn een beetje vergeten, wat we ook alweer in Afrika hebben uitgespookt. En laten we het Midden-Oosten niet vergeten. Hè? Dus wij denken van, ja, wij zijn het Westen en iedereen moet zijn zoals wij.
Ja.
Maar daar kijken anderen heel anders naar.
Ja, en we zijn ook natuurlijk een beetje dubbel. Niet een beetje, maar een beetje heel veel dubbel. En Amerikanen zijn natuurlijk ook niet heilig, maar die hebben natuurlijk toch een massieve lijn gehad al decennia ten aanzien van toenemende afhankelijkheid van Europa van Russisch gas, Russische olie. Reagan die begon er al mee, die zegt ik snap er helemaal niks van. En toen zaten we nog vol in de Koude Oorlog en werd de ene pijplijn naar de andere gebouwd richting West-Europa. Dus op een bepaald moment moet je wel kiezen. En in die zin hebben de Europeanen soms een beetje korte termijn geheugen. Vergeten ze dat in Afrika mensen natuurlijk een hele andere geschiedenisbeleving hebben dan wij soms. Dus we zijn wat dat betreft ons wereldbeeld is wat dat betreft minder breed en diep dan we altijd vinden dat we dat hebben.
Ja, en Israël is natuurlijk een democratie, maar het is geen westers land. Het is een land in het Midden-Oosten.
Ja, in een andere, totaal andere context. En dus ja, ik denk dat het belangrijk is vooral eerst naar jezelf te kijken. Laten we eerlijk zijn, de Duitsers hebben gewoon na de invasie van Rusland in 2014 nog vrolijk een nieuwe pijplijn gebouwd. Die ging trouwens buiten Polen om. Dat had allemaal niet gehoeven. Dus dat vonden de Polen natuurlijk ook niet zo fijn. En die hebben het wel eens vergeleken met Molotov-Ribbentrop. Ik begrijp het. Ik denk niet dat ik het ermee eens ben, maar ik begrijp het wel. Dus de steun van Duitsland voor de Balten en de Polen is natuurlijk altijd best wel dun geweest. En dan moet je de hele geschiedenis ook weer meenemen. Dus laten we vooral in Europa naar onszelf kijken. En dus verwijten richting Israël, dat betekent gewoon dat je eigenlijk je te weinig verdiept in de positie van ander. Nogmaals, je hoeft het niet mee eens te zijn. En ik ben wel blij dat Israël geen neutrale positie heeft ingenomen. Want dat is gewoon niet zo. Want ze hebben iedere keer gewoon ook in de VN meegestemd met de veroordeling richting Rusland. Maar wat vervolgens dan de implicaties zijn, ja, dat is soms misschien iets anders dan sommigen in Europa en het Westen hadden gewild.
Dat is Europa, dat is het Westen. Laten we even inzoomen op onszelf. Hoe vind je dat er in Nederland is gereageerd? Wat heb jij gelezen in kranten of wat hoorde je opiniemakers zeggen over de positie van Israël?
Ja, ook wel wat kritisch, denk
terecht?
Ik. Nee, ik vind dat is niet terecht, want dat betekent dat je daar niet goed in verdiept hebt. En het viel me in Nederland wel enigszins mee, maar het heeft ook voor een deel te maken dat we ons überhaupt niet heel erg verdiept hebben in de oorzaken, de context van de oorlog. We hebben steeds toch, terwijl het de grootste interstatelijke oorlog is sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa, we kijken er heel erg naar als een klassieke 1920-eeuwse oorlog. Vervolgens gaan we steeds mondjesmaat meer steun geven, van schermvesten en helmen tot raketten, bij wijze van spreken. En we kijken vooral, als we heel eerlijk zijn, naar onszelf. Goh, wat doet het ons pijn? Prijzen, inflatie, et cetera. Wat ook echt heel vervelend is voor mensen met een kleine portemonnee. Maar we vinden het lastiger, zoals bijvoorbeeld grote landen. Want ik vind deze oorlog, laten we horen zijn, dat zien dat we echt een klein land zijn. We kunnen niet zo groot denken, terwijl we dat dachten soms en denken. We zijn geen Fransen, we zijn geen Duitsers, we zijn geen Britten. Waar je gewoon ook in de media veel diepere analyses ziet over de oorlog, de context, et cetera. Los van het feit dat er denk ik in Nederland ook wel hele goede media-analyses zijn. Maar het is eigenlijk toch wat meer aan de rand dan heel stevig in het midden. Daar heeft denk ik ook het kabinet flink wat steken laten vallen. Dus als je zegt van we hebben de grootste pandemie in 100 jaar, corona, en je communiceert je daar wezenloos over, wat de regering uiteindelijk heeft gedaan. De vraag is of het altijd goed is geweest, maar het is wel gebeurd. En je hebt de grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa met enorm veel impact en implicaties. Je vergelijkt de communicatie vanuit de Rijksoverheid tussen die twee, onvergelijkbaar. Onvergelijkbaar.
Duidelijk. Hey Aaron, ik had nog een vraag voor jou eigenlijk. Want er zijn ook veel Joden in Rusland en Russische Joden in Israël. Zorgt dat voor spanning of vormen die mensen juist ook een brug?
Een beetje allebei. Er zijn trouwens ook een hoop Joden in Oekraïne,
ja,
nog altijd.
En andersom.
De Sovjet-Unie was natuurlijk een periode waar het niet makkelijk was om Joods te zijn. Er werden veel hordes opgeworpen. Tegen alle religies, maar vooral ook met name tegen Joden. Dus er zijn een hoop mensen, zowel in Rusland als in Oekraïne, die of gewoon Joods zijn, of ergens een Joodse afkomst hebben, maar daar niet heel bewust mee zijn opgegroeid. En dat steeds meer zijn gaan ontdekken, zeg maar. En die groep in Oekraïne is ook een belangrijke groep aan wie Israël, over Israëlische steun gesproken, onderdak heeft geboden als zijnde vluchtelingen. En sommige daarvan die zijn geëmigreerd, ook uit Rusland trouwens. Maar sommige die zijn er ook gewoon als vluchteling gekomen. Dus dat is trouwens ook een stukje steun die Israël eigenlijk heeft geleverd. Maar het zijpelt inderdaad door naar Israël. Dat zie je ook een beetje in de samenleving daar. Er zijn een aantal wijken bijvoorbeeld. Waar heb ik foto's van gezien op sociale media die dan volhangen met de Oekraïnse vlaggen. Er zijn ook soldaten.
Welke wijken, waar?
Ja, in de bepaalde suburbs van Tel Aviv. En er zijn ook Israëlische soldaten of ex-Israëlische soldaten die zijn meegaan vechten in Oekraïne. Omdat dat het land is waar ze oorspronkelijk vandaan komen en ze ontzettend sterke band daarmee voelen. Aan Russische zijde heb ik daar niet van gehoord. Misschien ook één of twee verdwaalden, maar in Oekraïne, zijn die er echt.
Hey, en maak jij je zorgen over Russische Joden in de komende tijd?
Ja, er was vooral zorgwekkend nieuws over de Jewish Agency. Dat is een organisatie die belast is met het vergemakkelijken op gang brengen van aliyah voor bepaalde groepen. Dus Joden in bepaalde landen die ermee geholpen zouden willen worden om te emigreren naar Israël. Wat was het ook alweer? De activiteiten daarvan werden verboden op een gegeven moment in Rusland. En dat werd ook echt gezien als een beetje spierballen vertoon van Poetin naar Israël toe. Zo van een waarschuwing van ga niet verder met die steun aan Oekraïne, want wij weten jullie zwakke punten te vinden.
Dus de Joden werden, die Russische Joden in Rusland werden misbruikt om de positie van Israël verschuiven.
Ja, en dat is natuurlijk, als je Joodse collectief geheugen kent, dat is natuurlijk iets heel erg beangstigends en iets heel zorgwekkends. En daar komen we weer terug op het punt dat Alex terecht maakt, namelijk dat Israël zich echt niet altijd kan veroorloven om helemaal all-out tegen Rusland te gaan, diplomatisch.
En er zitten natuurlijk een aantal aspecten aan, ook niet moeten vergeten. En dat heeft toch weer te maken met geschiedenis. En het is echt, denk ik, heel belangrijk om bij conflicten tussen landen wat verder te kijken dan wat er de afgelopen dagen en weken is gebeurd. Als je kijkt naar de geschiedenis natuurlijk ook van Joden in Oekraïne, we hebben het vaak natuurlijk over de geschiedenis van de Joden in de Sovjet-Unie, maar goed, er zit natuurlijk een enorme zwarte bladzijde, Babi Yar, et cetera. En daar zitten natuurlijk ook alweer wat grijstinten aan. Dus dat is allemaal super ingewikkeld. Dat is natuurlijk gedaan door de nazi's. Afschuwelijk, verschrikkelijk wat er toen is gebeurd in herfst 41. Maar goed, er waren natuurlijk ook Oekraïense fanatici bij betrokken. En dus het is ingewikkeld. Het is complex. En dan vind ik toch vanuit die geschiedenis moedig. Israël toch steun geeft. Zeker in woorden en waarschijnlijk ook wel flink met inlichting aan de Oekraïne. Maar je zit ook met een bevolking die, er zijn groepen die ook wat anders in de wedstrijd zitten. En dat is wel iets wat je moet goed realiseren. Maar dat de oplossing daarvoor is ongelooflijk goed uitleggen wat er gebeurt. De dialoog aangaan met je bevolking en altijd vanuit je waarden opereren. En uiteindelijk is Israël natuurlijk de democratie gebaseerd op waarden. En dan kan je een heel eind komen ten aanzien van de volle steun geven aan de Oekraïne. Dat land is aangevallen. En je keren tegen het Poetin-regime. Maar dat is iets anders dat je volkeert tegen Rusland en dat je volkeert tegen de Russen.
Iets dat ik daar misschien wel over kwijt wil nog, is dat je vanuit Rusland in aanloop naar deze oorlog natuurlijk ontzettend scheve retoriek hebt gehoord over dat in Kiev dat zou een nazi-regime zijn en dergelijke. Dat is natuurlijk een grote belediging en misinterpretatie van de eigenlijke geschiedenis. Het was eigenlijk gewoon een democratische regering in Kiev. En in de verste verte heeft dat niet met nazisme te maken. Ook als er hier en daar wat extremisme, nationalistisch extremisme in Oekraïne te bekennen was. Dus dat is ook iets moeilijks voor Joden, denk ik, om aan te moeten horen. En ik denk dat een gezondere beschouwing van de geschiedenis uiteindelijk op gang komt op voorwaarde dat een samenleving ook democratisch is en dat er een open debat is over de geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld in Polen een beetje misdreigt te lopen. In Polen en Hongarije, dat zijn steeds meer iets autocratische regimes aan het worden. En daar zie je ook dat de Holocaust ontzettend gebagatelliseerd wordt. Nu was Oekraïne natuurlijk geen perfecte democratie, verre daarvan. Maar het was wel aardig in die richting aan het gaan. En in Rusland heb je dus dat totaal niet. En daarom zijn er ook zoveel mensen die echt geloven in dat narratief van dat zijn allemaal een stelletje nazi's. Want met alle respect inderdaad naar de opofferingen van het Russische volk in brede zin tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beschouwing van de geschiedenis die is er niet veel kritischer op geworden. En ik zie het ook als resultaat daarvan dat dit soort deze hele gevaarlijke retoriek voet in de aarde heeft gekregen.
Hey, toch, Aaron, heel eventjes als je toch op de praatstoel zit. Zie je ook als persoon die hier antisemitisme monitort in Nederland, zie je ook dat antisemitisme in het Russische narratief sijpelen?
In het Russische narratief, kijk, ik kan een beetje Russisch, maar niet genoeg om nou heel erg dicht op de Russische media te zitten. Maar het is een vraag voor jezelf, toch, Jos? Want jij hebt daar een stukje over geschreven op onze website.
Maar ik ga mijn eigen vraag niet beantwoorden.
Waarom niet?
Ik heb dat wel gezien, maar jij bent natuurlijk de expert. En ik zie steeds, dat is ook iets wat je in de geschiedenis ziet, dat als het lastig wordt binnenlands, dat dan Joden de schuld krijgen als een minderheid die men niet goed begrijpt.
Je had het voorbeeld van dus de Jewish Agency, die opeens waarmee die verboden werd en waarmee opeens de Russische Joden als bargaining chip werden gebruikt haast. Je had de uitspraak van, hoe heet die buitenlandminister ook alweer, die op een gegeven moment zei van, Lavrov, Kiev zou best een antisemitische president kunnen hebben, die Zelensky, want Hitler was tenslotte zelf ook Jood, zoiets. Ja, dat is het reinste antisemitisme. Dus dat heeft ook een diplomatieke clash tussen Israël en Rusland veroorzaakt. Dat is een van de zeldzame momenten waar Poetin zijn eigen minister op het matje heeft geroepen en heeft teruggefloten. En andersom, dat nogmaals dat nazi-narratief van Rusland, dat zijpelt soms ook hier ook een beetje door. Want er zijn hier natuurlijk ook politici die blindelings achter Poetin aanhollen.
Nou, en die politici die komt toch wel opvallend vaak terug in deze podcast. Helaas, Pindakaas. Alex, laatste hierover.
Ja, wat ik wel erg belangrijk vind is dat we niet mogen onderschatten hoe er in sommige kringen toch allemaal linken worden gelegd die inderdaad wel degelijk richting gewoon keihard antisemitisch. En ik zie dat, ik noem dat vaak de drie C's, grote ontwikkelingen in de wereld. Dus alles rondom klimaat, alles rondom COVID, de coronapandemie en alles rondom conflict. En dan met name de Oekraïne. Als je die drie beziet, dan zijn er in bepaalde kringen, wordt er gezegd, en daar zit men vrij massief in de wedstrijd op dat gebied, dat allemaal te maken heeft met iets wat van Klaus Schwab, World Economic Forum, antisemitisme, alles wordt bij elkaar geveegd. En dan gaat het heel hard. Want dan krijg je dus op een bepaald moment dat Zelensky naar zijn achtergrond wordt gekeken. Kijk, dat is ook geen brave Rick, laten we eerlijk zijn. Hij kwam in de Panama Papers voor, was ook geen modeldemocraat. Maar goed, kijk eens hoe hij voor zijn land vecht, hoe hij zijn best doet. En zijn land is wel aangevallen en hij is de voorman in de strijd. Maar als je dan ziet hoe daarop gereageerd wordt, inderdaad, Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, die natuurlijk hint een aantal terreinen richting keihard antisemitisme. Ik zie dat de steun in de democratische samenleving, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, ook in ons eigen land, om al die dingen met elkaar te verbinden die natuurlijk geen klap met elkaar te maken hebben, dat daar boven iets hangt wat niets anders wil dan ons vrijheid afpakken richting één grote wereldregering. Laten we alsjeblieft niet onderschatten hoe groot die groep is. Hij is volgens mij veel groter dan we denken.
Oké, staat genoteerd. We gaan verder praten over de huidige positie van Israël, als het gaat om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Nog even een hele korte tip. Wil je meer weten over de geschiedenis van antisemitisme? We hebben het voor je op een rijtje gezet op www.antisemitismetijdlijn.nl. Nog eens, antisemitismetijdlijn.nl. Nou, inmiddels heeft Lapid het stokje tijdelijk overgenomen van Bennett en reageren de Israëli's ook verder op berichten van dat front. Hoe lees jij dat? Is die positie echt veranderd?
Ja, ik denk dat die in ieder geval in woorden wel is veranderd. Maar ik denk dat het Bennett in het begin natuurlijk ook, zoals heel veel regeringsleiders, de democratische regeringsleiders, toch wel even moest nadenken hoe hierop te reageren. Toen hebben ze natuurlijk een aantal domme dingen gezegd over bemiddeling. En dat bedoelden ze natuurlijk denk ik ook echt wel oprecht goed. Omdat ze dus nogmaals in Israël, je hebt te maken met mensen met Oekraïnse geschiedenis en Russische geschiedenis. Dus vanuit die positie begrijp ik dat ook wel. Ik denk wel dat gezien de oorlog zich steeds meer ontwikkelde naar iets heel afschuwelijks. De frontale aanvallen op burgers had niks meer te maken met alleen maar militaire doelen. Ook het klimaat in Israël is verschoven richting, denk ik, de wat stevigere positie van de huidige premier.
Ja, en ja, waar moeten we op letten als we de echte positie van Israël willen inschatten? Want ik vraag het omdat veel van ons zijn overgeleverd aan correspondenten en journalisten die zo'n positie duiden. En dus per definitie er een kleur op geven. Maar kunnen we ook echt letten op wat ze echt doen bijvoorbeeld?
Ja, ik denk twee dingen. Ik denk dat het is dat de basis natuurlijk gewoon is nationale veiligheid. Iets wat wij in West-Europa gewoon al een tijdje vergeten zijn, gelukkig. Want die wordt wel gegarandeerd. Niet omdat wij zo ons best doen, maar de Amerikanen hangen nog steeds met hun militaire paraplu boven ons. Terwijl wij een economische grootmacht zijn, zijn we natuurlijk militair gezien in het werk. En zo geldt dat, denk ik, in het Midden-Oosten is dat anders. Daar wordt de nationale veiligheid natuurlijk iedere dag gevoeld, zeker in Israël. En daarom is die positie van Israël, denk ik, in het hele conflict ook een andere. Wat erbij hoort is denk ik een terechte argwaan vanuit de Israëlische bevolking richting ons als Europeanen. Kijk, als dit conflict eindigt in een soort Korea-scenario, wat ik de meest logische uitkomst vind, frozen conflict. Dat vindt trouwens Poetin helemaal geweldig. Maar ik vrees dat er heel wat Europeanen dat ook wel mooi vinden. Dan bevries je het en dan kunnen we weer over tot de orde van de dag.
Ja, een beetje zoals in Georgië naar het model van Kissinger.
Ja, ja, maar dat van Kissinger gaat wel heel ver. Want wat die zegt, en een aantal Nederlandse analisten ook, Zelensky, ja, dikke pech. Je moet gewoon een stuk van je land inleveren, ja. In ruil voor vrede. Ja. Ja. En Korea-model is wat dat betreft toch wel ietsje anders. Want daarmee ga je niet akkoord met de inlijving van gebieden. Maar dat is een scenario waar ik wel erg rekening mee hou. Nou, stel je voor dat de Europeanen daar heel hard op inzetten. En Zelensky gaan duwen richting de onderhandelingstafel voor een staakt tot vuren. Wat hij misschien helemaal niet wil en de Britten en Amerikanen ook niet. Als dat zou gaan gebeuren, wat ik zeker niet uitsluit. Dan denk ik dat men in Israël ook weer denkt van oké. Daar heb je de Europeanen weer die uiteindelijk alleen maar aan zichzelf denken. Maar zo wordt er dan ook in Zuidoost-Azië naar ons gekeken. Dus hoe hard zijn onze daden vergeleken met onze woorden?
Maar alleen maar aan jezelf denken, dat is toch de name of the game als het gaat over internationale betrekkingen?
Nee, dat geloof ik dus niet. Ik denk dat waarden en realpolitiek prima samen kunnen gaan. Kissinger is natuurlijk heel oud en veel respect daarvoor. Maar laten we ook zijn geschiedenis niet helemaal rooskleuriger neerzetten dan die is. Want die is niet in alle opzichten zo rooskleurig. Het feit dat hij, en ook gevolgd door een aantal Europese politici en Nederlandse analisten, gesteund wordt in de analyse Zelensky, dikke pech. Je moet gewoon een stuk van je land inleveren, verder te kunnen met je land. Dat is denk ik totaal verkeerde benadering. Dus ja, wat dat betreft moet je altijd vanuit je waarden opereren. En dan heb ik liever de Amerikaans-Britse lijn.
Maar u zei net, Israël kijkt naar de Europese respons en komt daar misschien met de conclusie van, oh ja, er zijn weer de Europeanen die vooral aan zichzelf denken. Wat voor implicaties heeft het precies voor het Israëlische beleid? Veiligheid,
implicaties zijn bijvoorbeeld, dan stel je voor dat het een soort Korea wordt. Dus de Russen blijven in het gebied wat ze veroverd hebben, in het zuiden en in het oosten. Een flink gebied, hè? En, 15% van Oekraïne, dat is een enorme oppervlakte. Dat niet bezette deel wordt steeds meer onderdeel van de Europese familie, om het zo maar te zeggen. Dus op termijn mogen ze dan onderdeel worden van Macron's Europese politieke gemeenschap. En dan gaat er een deurtje open richting de EU. Exact. NAVO wordt een no-go, dat lijkt me heel verstandig. Dan bevries je dus het conflict. En dan zullen denk ik sommige krachten, mensen in Israël en andere landen in de wereld denken, oké, dus zo werkt dat. Dus als je dan maar eigenlijk de facto accepteert dat je een deel van je land tijdelijk kwijt bent, maar iedereen weet dat het niet tijdelijk is, maar voor heel lang. Kijk naar Korea. In ruil voor dat de Europeanen zeggen, ja, je land is totaal failliet. Dat is Oekraïne bijna. En wij helpen je als Duitsers en Fransen, Europeanen, om je land weer op te bouwen. Maar in ruil daarvoor moet je dus maar even wel gaan praten met Poetin. Ja, ik denk dat men in sommige kringen in Israël, dat zal meer zijn dan één kring, en ook elders in de wereld denkt, oké, dus zo werkt het. En dan zal men toch vooral kijken hoe stevig zal die Amerikaans-Britse steun blijven in die end. Of hebben de Amerikanen uiteindelijk ook wat anders aan hun hoofd? Die Britten uiteindelijk ook? En het antwoord is ja. Amerikaanse burgers en Britse burgers hebben echt wat anders aan hun hoofd op dit moment. Ja, dan gaat het weer schuiven. En Israël heeft natuurlijk te maken gewoon ook met de lange termijn implicaties daarvan. Dus die denken natuurlijk veel strategischer en langer termijn dan wij. Wij zijn vooral bezig, vreselijke oorlog. Komt allemaal niet uit. Vrees ik voor die mensen daar. We helpen ze, we steunen ze. Heel veel mensen hebben ook onderdak geboden aan Oekraïners. We vinden het ook echt heel erg, denk ik met z'n allen. Maar we vinden het ook wel een beetje erg voor onszelf. Want we hebben nou net die corona gehad en dan dit er nog eens een keer overheen. Het is allemaal een beetje erg veel.
Ja, we moeten praten over een prijsplafond in plaats van over wat we aan wapens gaan leveren. Oké. Zelensky was eerder heel erg kritisch op Israël. We hebben het net al over die Iron Dome gehad, maar in zijn videoboodschap aan de Knesset was die echt wel kritisch.
Ja, heel ver.
Is zijn houding veranderd?
Ja, ik denk dat hij, dat wisselt natuurlijk. God, je zal maar in zo'n positie zitten. Ik denk dat we ons dat allemaal niet kunnen voorstellen. Hij is de voorman, hij moet het allemaal managen. Hij is het gezicht van de oorlog. Vind ik ook wel heel kwetsbaar trouwens. Ik vind het een beetje riskant hoe ze dat eigenlijk gemanaged hebben. Stel je voor dat Zelensky op een bepaald moment wegvalt, wat gebeurt er dan? Blijft onze steun dan? Dus hij is wel echt het gezicht geworden van het Oekraïns verzet. Ik vind dat tricky. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat er momenten zijn dat hij op een bepaald moment helemaal zat is en klaar mee is en dat hij uithaalt naar landen. Voor verminderde steun, niet krijgt wat hij wil. Je kan niet eeuwig in zo'n positie diplomatiek blijven. Ik vind het nog knap hoe hij doet. Hij heeft inderdaad richting het Knesset, denk ik, een beetje onhandige dingen gezegd. Ik vind überhaupt, je moet nooit beginnen over vergelijking met de Holocaust. Dat is uniek. Hij kon het wel weer maken.
Ik ben ook benieuwd naar zijn positie nu. Want ik heb eerder van je geleerd dat de positie van Israël nooit neutraal was. En nu ook nog een beetje opschuift richting de positie van het Westen. Ja. Is de positie van Zelensky ook veranderd?
Ja, ik denk dat Zelensky donders goed door heeft dat hij Israël nodig heeft. Op moreel gebied, maar ook op inlichtinggebied. En ik denk dat hij gewoon naar de feiten kijkt. En ik denk dat hij een flink deel van de steun waar hij op zat te wachten inmiddels ook wel heeft gekregen. Ja. Dus ik denk dat hij, we zullen het over een paar jaar in alle analyses terugzien. Maar ik blijf erbij dat, ik zit niet aan tafel, maar daar. Maar ik denk dat de steun van Israël voor Oekraïne groter is dan wij op dit moment denken.
Ja, precies. Maar dat is ook een beetje, dat is ook wel grappig, hè? Want wij in het Westen, als we dan steunen, dan gooien we dat gelijk op Twitter. We zijn heel openbaar daarover. En dan zijn de Israëli's misschien ook wat tactischer in, of niet?
Ik denk sowieso, want wij in Europa hebben af en toe ook gewoon gezegd welke wapens we exact gingen leveren aan de Oekraïners. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Maar dat doe je even voor de eigen bühne. Je kan ook zeggen van, we hebben weer wat geleverd. Dus nee, dat is gewoon ook een beetje onervarenheid inmiddels. Maar een groot schip uit de Zwarte Zee knallen, een vliegveld op de Krim met de aardbodem van de aardbodem vegen. Dus grote militaire acties van Oekraïne, zoals we die hebben gezien de afgelopen maanden. Met alle respect voor Oekraïne zelf, maar dat kunnen ze niet alleen.
Duidelijk. Als die positie van Israël dan nog iets minder neutraal wordt, hebben ze dan meer te vrezen van de Russen, bijvoorbeeld in Syrië? Want nu is de Russische luchtmacht, of de Syrische luchtmacht, is de facto een Russische. En knijpt de Russische luchtmacht af en toe een oogje dicht als de Israëlische luchtmacht Iraanse of Iraanse proxydoelen wil raken? Gaat dat minder gebeuren en kunnen de Iraniërs dus meer grip krijgen op dat gebied?
Ja, ik denk dat ze niet alleen oogjes dicht doen, maar dat ze ook gewoon met elkaar bellen. En dingen gewoon in militaire commandocentra afstemmen om te voorkomen dat Israëli's op Russen schieten en andersom. Dat wordt denk ik gewoon prima hardop via inlichtingenkanalen, militaire inlichtingenkanalen afgestemd. Dus ik denk dat Israël kan blijven opschuiven naar iets meer steun richting Oekraïne. Maar er zit natuurlijk wel een grens aan die steun. En dat is weer, denk ik, het punt. Zolang ook Israël duidelijk maakt dat het iets is van een grove schending van het internationaal recht, et cetera, van het huidige Russische regime. Dat is iets anders dan dat je fel tegen Rusland en de Russen keert. En dat is een toon die je bijvoorbeeld wel bij de Balten ziet en elders. Ongelooflijk onverstandig. Heel stom en onnodig. Daardoor kan je trouwens vreselijke ongelukken krijgen. En dan loopt het wel uit de hand, ook op andere plekken. Dat is een van de grootste risico's van deze oorlog. Als een ander land zich stom op gaat stellen in het conflict. Onverstandig, niet constructief. En dat doet Israël op dit moment heel logisch.
Oké, bedankt voor dat inzicht ook. Aaron, je hebt aandachtig zitten luisteren. En ook natuurlijk wat toegevoegd en ook wat op zitten krabbelen zie ik hier rechts van mij. Wat wil je daar nog even uitlichten?
Ja, ik vond twee zaken heel belangrijk om uit dit gesprek uit te lichten. Ik denk dat de leus testen van het Westen een hoop samenvat van wat we hier besproken hebben.
En als het ruimt, is het waar.
Ja, en als je met zo'n grote oorlog te maken hebt, kijk, vergeet niet, dit is een oorlog tussen staten. Dat is inmiddels eigenlijk heel zeldzaam. De meeste oorlogen, ook de meest verschrikkelijke, met de meeste doden tot gevolg, dat waren intrastatelijke conflicten. Weliswaar proxyoorlogen, zoals in Syrië. Maar die hadden andere implicaties voor het internationale systeem. En deze heeft weer dus heel nieuwe implicaties voor het internationale systeem. En ik denk dat het terecht is om dus veel van de internationale betrekkingen, diplomatie, die we allemaal zo waarderen, om veranderingen daarin te zien in dat licht van dat het Westen eigenlijk getest wordt. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat we daar als Westen en als Nederland zijnde goed bewust van zijn. Dus dat is één. En het andere wat ik erg belangrijk vond, waren de drie C's. Nou, eigenlijk vier, hè? Dus climate, conflict, COVID en de vierde, de complottheorieën. Ja, en daar zien we inderdaad steeds meer van. En complottheorieën, ze worden op een gegeven moment een beetje griezelig. Want als er meer en meer mensen zijn die daarin geloven, die dat aanhangen, die dat ook uiten op sociale media en in filterbubbels en wat niet. Dan gaan mensen daar steeds meer en dieper in geloven en ook naar dat geloof handelen. Dus dat is echt een gevaarlijke.
Ja, zo'n rabbit hole. Als je er eenmaal in gaat, kom je er niet meer
om
uit.
Om tegen te reageren, ja.
Nog even de laatste vraag, meneer Krijger, die ik ook eerder Alex mocht noemen. Bedankt daarvoor. Hoe zullen historici terugkijken op de rol van Israël als deze oorlog, want het gaat vroeg of laat een keer gebeuren als deze oorlog jaren al klaar is.
Ja, ik denk op de lange termijn dat de critici in het Westen richting Israël, goh, wat was je slap, zullen moeten erkennen, Israël was niet zo slap. Israël heeft veel meer gedaan dan we aanvankelijk dachten. Maar er is een verschil tussen dingen hardop zeggen en gewoon doen. En de Europeanen zijn ontzettend goed in dingen heel hard op te zeggen en niet heel veel te doen. Ja. En de Israëli's zijn denk ik heel goed dingen een beetje verstandig te zeggen en veel te doen.
Mooie laatste takeaway. En daarmee kunnen we mooi aan het einde komen van deze aflevering van Mizrach. Speciale dank aan alle mensen die een luisteraarsvraag op hebben gestuurd. We hebben ze niet allemaal mee kunnen nemen, maar ik hoop dat Tobias, Luc en Efraïm blij zijn met de antwoorden. Ik in ieder geval wel. En daarvoor ook speciale dank aan onze gast van vandaag, Alex Krijger van Krijger & Partners.
Bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Mizrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip sidi.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.